Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede voor u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen ons loflied opnieuw uit Psalm 118 en we zingen nu vers 11 en vers 14. We zingen van hem die als een steen verworpen is, maar ondertussen de hoeksteen werd. Christus, de lijdende knecht des Heren. Psalm 118, 11 en 14. Samen luisteren wij nu naar de geboden van de Heere God en aansluitend zingen we Psalm 24, het tweede en het derde vers. We lezen straks gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus en lezen daar hoe volgelingen van Jezus op een berg God ontmoeten. En hier in die 24e psalm schemert daar iets van door. Wie klimt de berg van de Heere op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Psalm 24, vers 2 en 3, na de lezing van de wet. We lezen de geboden van God zoals ze geschreven staan in Exodus 20. Ik begin te lezen in Exodus 19, want die berg van de verheerlijking doet denken aan de berg Horeb. Exodus 19, vers 17. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Ze stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. Heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van die berg. De Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden de mens die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin. Zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Heere God, onze hemelse Vader, wij zingen ons loflied, want u komt toe de hoogste eer, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. U de schepper van alle leven die ook ons het leven geeft. U de Zoon die uw eigen leven hebt gegeven, opdat wij het zouden ontvangen, het eeuwige leven. U de Heilige Geest die ons het geloof geeft waardoor wij delen in de overwinning van Christus de Zoon. Die het geloof ook steeds opnieuw weergeeft. Wij die het ook zomaar weer kwijt zijn. Wij danken u, Heere God, dat u ons vanmorgen hier bij elkaar brengt. Samen als uw gemeente. Wij danken u voor kerk ook hier in Noordwijk. Een plek waar u mensen wilt ontmoeten. Waar u van u laat horen en zien tot op deze dag. Wij volgen u, Heer Jezus, op uw weg naar Jeruzalem. Die weg die uitlopen zal op het kruis. En wij bidden, nu wij u volgen stap voor stap, leer ons uw lijden recht betrachten. Verstaan, erin komen, wat het ons te zeggen heeft. Laat uw boodschap daarin krachtig tot ons komen, ons aan uzelf verbinden. Gekomen in uw heilig licht, Heere God, belijden wij dat wij zondaren zijn. In uw licht gekomen komt ook aan het licht wat in ons duister is. En wij bidden, vergeef ons om Jezus wil al onze zonden. En vernieuw ons door de Heilige Geest. Dat Hij ons voelen en denken en willen, ons verlangen en begeren bewaart. Vernieuwd, zodat wij bedenken en doen en willen wat past bij U en bij uw Koninkrijk. Laat ons leven tot uw eer zijn. Elke dag opnieuw. Voor uw discipelen, die drie, werd het een ontmoeting om nooit te vergeten, daar boven op die berg. Wij zijn hier en bidden om de ontmoeting met u. En op een manier dat ook wij het niet meer zullen vergeten. Dat u ook ons vanmorgen genadig nabij komt. En door alle woorden heen die wij lezen en horen, van uzelf laat zien. Iets van uw licht. En dat ook uw stem klinken zal. Dat wij horen en ervan ophoren. Dat wij geloven en aanbidden. U, Heer Jezus, de koning die de knecht werd en zijn leven heeft afgelegd. Aanbidden u, eeuwige God. Wij bidden om uw geest. Uw geest die zelf de schriften openlegt en maakt dat ook onze harten open zijn voor u. Hoor dan ons bidden in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. We openen de Bijbel om te beginnen in het Oude Testament en ik lees met u de laatste verzen van het Oude Testament, de profetie van Maleachi hoofdstuk 4. Maleachi 4 en dan de laatste drie verzen. Maleachi 4 vanaf vers 4. In deze profetie gaat het over de komst van de grote en ontzagwekkende dag van de Heere God. Een dag van gericht. En met het oog daarop klinken de volgende woorden. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël. Aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Hier lezen wij over Mozes en Elia. Over hen lezen we ook in Marcus, het begin van de lijdensgeschiedenis. Wij gaan nu lezen Marcus 8 en een gedeelte van hoofdstuk 9. En in hoofdstuk 8 begin ik te lezen bij vers 27. Marcus 8, vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. Onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. Hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden, Johannes de Doper. Anderen, Elia. Weer anderen, een van de profeten. Hij zegt tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. Hij gebood hun streng dat ze met niemand over hem zouden spreken. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Dit woord sprak hij vrij uit. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Hoofdstuk 9, vers 2. Na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee en bracht hen apart op een hoog berg alleen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit die wolk kwam een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood hij hun dat zij niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En zij hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was uit de doden opstaan. Ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde hun, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. En het zal geschieden, zoals geschreven is over de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u, dat Elia ook gekomen is. En ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Tot zover de lezing uit de Bijbel voor vanmorgen in deze dienst. De tekst voor de verkondiging is het 7e vers van Marcus 9. Dat lees ik nog een keer. Marcus 9, vers 7. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit die wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Voordat we de verkondiging horen, mogen we onze gaven gaan geven voor de dienst van de Heere God, ver weg en dichterbij. Er zijn een drietal collecten. De eerste is de diaconale collecte met als bestemming het werelddiaconaat. De tweede heeft als bestemming instandhouding, eredienst en de derde het kerkgebouw. Alle collecten heel hartelijk bij u aanbevolen. En dan zingen we vervolgens Psalm 80. En dat is eigenlijk een gebed om het komen, opnieuw verschijnen van God. Aan die psalm moest ik denken bij het lezen van Marcus 9. Psalm 80, vers 1 en 2. Verschijn weer blinkend met uw licht.
Thank you.
Een stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dat is de echo van psalm 2, de psalm die we zingen na de preek. Psalm 2, het vierde vers. Gij zijt mijn zoon. En dan ook vers 7. Welzalig de mens die in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 4 en 7, na de preek. God ontmoeten. Gemeente van Christus, ze zijn het vast nooit meer vergeten, die drie discipelen. De ontmoeting met de Heere God op de berg, daar hoog. Een topervaring. God ontmoeten, van hem iets zien, horen. Stel je voor, zou dat kunnen? Zoals toen ook vandaag. Als ik daarover nadenk, dan geeft dit Bijbelgedeelte me te denken. Want het valt me op dat het deze discipelen overkomt. Midden in het leven, zomaar ineens, die ontmoeting met God, ongedacht. Je kunt daarnaar verlangen, maar blijkbaar blijft de ontmoeting met God een verrassing. Die kun je niet organiseren, met welke liturgie dan ook. De ontmoeting met God is iets wat wij niet in de hand hebben en ook al helemaal niet in onze vingers. God ontmoeten, een verrassing, het is meegenomen worden. Dat is Marcus 9. God ontmoeten, dat is meegenomen worden door Jezus zelf. Dat is wat hier gebeurt. Daarmee opent het Bijbelgedeelte ook. Jezus neemt die drie discipelen mee hoger op. He, dus hij is het die maakt dat er van komt. Wij niet. Hij. Dicht bij God uitkomen. Het is door Jezus meegenomen worden. Maar dan vraag ik me onmiddellijk af, hoe gaat dat dan vandaag? Toen ging het zo, hoe gaat dat nu? Ik kom daar straks aan het eind van de preek op terug. Ik wil eerst meer weten over het Bijbelgedeelte zelf. Want waarom eigenlijk nam Jezus die discipelen een keertje mee hogerop? Ik denk dat het alles te maken heeft met wat een aantal dagen daarvoor gebeurde. De gelezen Bijbelversen markeren een overgang in dit evangelie van Marcus. Ze zijn er letterlijk het midden van. En dat zal wel niet toevallig zijn. In het eerste deel van het evangelie, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 8, vers 30, schrijft Marcus over de grote macht van Jezus. Die eerste 8 hoofdstukken zijn één indrukwekkende verkondiging van Jezus, de Zoon van God, die de koning is. En steeds opnieuw vragen de mensen zich af, oog in oog met Jezus, wie is deze toch? En Petrus die ziet het. Ten slotte. Op zijn belijdenis loopt het in hoofdstuk 8 vers 29 uit. U bent de Christus, de Messias. U bent die koning die komen zou. Dat is een prachtig slot van het eerste deel, die belijdenis. Hij kwam er al van om hem te belijden, zoals Petrus al een tijdje opgetrokken met Jezus. Jij, tiener, jongere. En waar sta jij dan? Petrus belijdt de Heer Jezus. En wie zeg jij dat hij is? Maar dan, Petrus' belijdenis heeft nog niet geklonken of Jezus begint over zijn lijden. Verworpen zal hij worden en gedood, na 3 dagen opstaan, dat ook. En het is de allereerste keer dat Jezus over zijn lijden en sterven begint. En wij staan daar in deze weken, de lijdensweken, bij stil. De koning is de knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. En precies daarover gaat het tweede deel van het evangelie. Het gaat over de koning die de knecht blijkt te zijn. Gaandeweg komt nu het kruis in beeld. En dan gebeurt er iets. Want die draai aan de verkondiging is voor de discipelen een geweldige schok. Zo lezen we. En voor Petrus helemaal. Op het moment dat Jezus over zijn lijden en zijn sterven begint, komt Petrus onmiddellijk in het geweer. Hij wil daarvan niet weten. Hij verzet zich. Hoofdstuk 8, vers 32. Want wat Jezus nu zegt, dat klopt niet. Het klapt wel. Heel Petrus' idee bij de Messias klapt finaal uit elkaar. Want hij is de Messias. De koning die komen zou. Maar dat die koning nu zal sterven, gaat niet gebeuren. Ja, zegt Jezus, dat gaat wel gebeuren. Valt me op dat de discipelen ook in het vervolg van hoofdstuk 8 helemaal niets meer zeggen. Als Jezus die woorden heeft gesproken en Petrus tot de heilige orde heeft geroepen, weten ze geen woord meer uit te brengen. Wie is deze toch? Ze zullen zich ongetwijfeld opnieuw hebben afgevraagd. Denken ze in beeld te hebben wie die is? U bent de Messias, begint hij over zijn lijden en sterven. Hij is het, de Messias, maar zo anders dan gedacht. Dus als wij deze discipelen ontmoeten, dan ontmoeten we gelovige mannen. Petrus heeft daarnet openbare belijdenis van het geloof gedaan. Maar dat geloof van deze mannen is hier geschokt. Geschokt geloof. En dat geloof van Petrus, zojuist beleden, blijkt ook onaf. Nog lang niet klaar. En dan is daar Jezus. En hij neemt die geschokte en verwarde volgelingen bij de hand. Hij neemt ze mee. Hogerop. 3 van de 12. Petrus, Jacobus en Johannes. Precies die 3 die straks een vooraanstaande rol gaan spelen in de kerk. Zij die straks de getuigen van Christus zullen zijn, moeten apart genomen, moeten goed zicht hebben op Jezus. En dan neemt hij ze mee een berg op, een hoge berg, vertelt Marcus. Welke berg is dat geweest? Kunnen we hem aanwijzen op de kaart? Nou, dat valt niet helemaal mee. Was het de Tabor? Was het... We weten het niet. 1 ding weten we wel. En dat is het belangrijkste hier. In de Bijbel is een berg nogal eens de plek waar God zich openbaart. Een berg is in de Bijbel nogal eens de plek van de ontmoeting. De ontmoeting met de Heere God. Daar kan Mozes over meepraten. We lazen ervan. Exodus 19. Ook Elia kan erover meepraten. Het was bij en op een berg, de berg van God, dat zij hun God ontmoeten en Mozes straalde. En heel die geschiedenis van Marcus 9, van de verheerlingen op de berg, doet aan die oude geschiedenissen denken. En wat Mozes en Elia overkwam, die 2 overkomt nu deze 3. Jezus neemt ze mee de berg op, niet zomaar een berg, hoge berg. Dat belooft wat, hè? Die spanning wordt hier opgeroepen. Nou, dan ging Jezus wel eens vaker de berg op. Hij ging de berg op om te bidden. Je zou kunnen zeggen, hij ging vaak de berg op voor zichzelf. Om even alleen met zijn God te zijn. om vanuit de ontmoeting met zijn vader het werk weer ter hand te kunnen nemen. Maar hier is dat anders. Hier gaat hij niet de berg op voor zichzelf, maar hier gaat hij de berg op voor deze drie. Dat blijkt ook uit het vervolg, want er staat met nadruk dat hij voor hun ogen van gedaante veranderde. En dat aan hen Mozes en Elia verschenen. Met andere woorden, Jezus neemt die drie mee, omdat zij iets moeten zien. Goed zien, wij ook. Meegenomen, hoger op, om ontdekkingen te doen. En de eerste ontdekking is wie deze Jezus is. Dus ze worden meegenomen, hoger op, om Jezus dieper te leren kennen. Daar, hoger op, door hemzelf meegenomen, dicht bij God. Wat gebeurt er? Op het moment dat ze daarboven op die berg zijn, dan verandert Jezus ineens van gedaante, schrijft Marcus. Dat moet toch wat zijn geweest voor die drie, hè? 3 jaar opgetrokken met Jezus, die hele gewone man uit Nazareth. En dan ineens begint daar op die berg zijn gezicht te stralen. En zijn kleding. Jezus één en al licht. Zijn kleren blinkend wit, benadrukt Marcus. En dat licht dat Jezus uitstraalt, dat moet het licht van de hemel zijn geweest. Het licht van God. Jongens en meisjes, ik moet hierbij even denken aan een reflector. Weet je wat dat is? Een reflector. Die zit ook achter op je fiets, weet je wel? Ik moet daar even aan denken, want het is eigenlijk veel meer hier in dit verhaal. Maar zoals een reflector licht weerkaatst, zo weerkaatst Jezus licht. Hij weerkaatst het licht van God. Hij is het licht van God zelf. Die discipelen worden meegenomen door Jezus opdat ze een licht opgaat. Opdat ze nog meer zien, beter inzien wie hij is. Hun Jezus, hun lieve heiland. Hij is niemand minder dan de Zoon van God. God zelf dichtbij. Het straalt er gewoon vanaf. Wat die drie discipelen zien, dat is iets van de heerlijkheid van God. Mozes heeft er ooit ook iets van gezien. En hij straalde. En zij zien daar ook nu iets van. Iets van de heerlijkheid, van de glans, de glorie, het heilige licht van de eeuwige God. En dat is dan ook heel goed te begrijpen. Al hebben ze het niet helemaal gevat misschien, maar ze toch bevreesd waren. En niet zo'n klein beetje ook. We lezen dat in vers 6. Ze waren zeer bevreesd, want God zien, het licht van God zien, dat overleef je toch niet. En ik denk dat die vrees van deze discipelen versterkt wordt door wat ze nog meer meemaken, want ze krijgen nog meer te zien. Ze doen een tweede ontdekking. Ze ontdekken wie Jezus is, nog weer meer en dieper. Maar ze ontdekken ook met welke bedoeling Jezus nu is gekomen. En dat heeft alles te maken met Mozes en Elia. Want dat zijn de twee die zij nu ook zien. Ze zien Jezus en ze zien Jezus veranderen. En tegelijkertijd zien ze Mozes en Elia. Die verschijnen daar aan hen zonder woorden. Daar staan ze zomaar ineens. Mozes, Elia. Mozes, hij staat hier in deze geschiedenis voor de wet. Het woord, het gebod van God. God riep zijn volk lang geleden daar bij de berg Horeb tot gehoorzaamheid. gehoorzaamheid aan hem. Want daarin, en dat is het verhaal van Mozes steeds geweest, in de gehoorzaamheid aan God, volk van Israël, ligt jullie leven. Is trouwens nog zo. In de gehoorzaamheid aan God ligt het leven. Dat is Mozes. En dan komt Elia. En Elia staat in deze geschiedenis voor de profeten van het Oude Testament. En wat deden de profeten? De eeuwen door riepen zij het volk van God steeds weer terug naar de woorden van Mozes. Ze riepen dat volk steeds weer terug tot de gehoorzaamheid aan God. Want daarin ligt jullie leven. En als je God niet gehoorzaamt, dan is het uit. Dan gaat het naar Babel straks. Horen en gehoorzamen. Daar komt het op aan. Dat is het verhaal van Mozes, dat is het verhaal van Elia. En weet u, daar komt het nog steeds op aan. Horen en gehoorzaam. Dat is een rode lijn door de Bijbelse boodschap. Horen en gehoorzamen. Nou, dat is niet onze sterkste kant. Blader het Oude Testament maar door. Bijbelboek na Bijbelboek. Horen, gehoorzamen, niet onze sterkste kant. Het verhaal van Israël. Schuldig voor God. Maar is Jezus daarom daar? Dat denk ik. En spreken Mozes en Elia daarover met Jezus? Marcus die zegt er helemaal niets over. Lucas wel. Maar je vraagt je af, waar hebben die drie het over gehad? Het laat zich raden. Mozes en Elia hebben ondervonden dat het niet zoveel zou worden van dat horen en gehoorzamen. En is er dan een oplossing? Nee, er is geen oplossing. Maar wel verlossing. Dat is het wonder van het evangelie. Geen oplossing, wel verlossing. Voor dat volk dat schuldig staat voor God. Verlossing door hem, deze Jezus. En daarom moet het met hem inderdaad door dat lijden heen. En daarom moet het met hem dwars over het kruis. Want die schuld van eeuwen, al die zonden moeten worden verzoend. Schuld weggenomen. Ook die van het niet horen en van de ongehoorzaamheid. Dat is het eigenlijke van deze wonderlijke geschiedenis. Mozes en Elia, die twee herinneren Israël en ons aan onze roeping. En die roeping is dat je de Heere, je God, zult dienen met heel je hart en met alle kracht. En dat staat. De wet ontdekt, klaagt aan, want wat zet ik ervan neer, wat maak ik ervan? Schuldig voor God. En dan is daar Jezus, die koning. Hè? En nu blijkt hij ook het lam van God te zijn, die de schuld van de ongehoorzaamheid en alle zonden van de wereld wegdraagt. Blijf er dan niet zelf mee lopen. Maar geef ze aan hem, Mozes en Elia. Ik heb me afgevraagd waarom die twee. Mozes kan ik nog wel een beetje begrijpen. Maar zou ik voor Elia als profeet hebben gekozen? Ik geloof dat ik voor Jeremia had gekozen. Jeremia, dat is toch nog veel meer een profeet van naam en faam. Maar het is niet Jeremia die verschijnt, maar Elia, met nadruk. En aan hen verscheen Elia met Mozes. Waarom die twee? Ik heb het vermoeden, en het kan ook bijna niet anders, dat die drie discipelen, toen ze die twee zagen, onmiddellijk hebben gedacht aan de profetie van Malachi. Want die kenden ze. En leefden zij, de Joden, niet bij de profetie van Malachi? Die profetie waarin het gaat over die grote en ontzagwekkende dag van God. Die profetie waar die twee, Mozes en Elia, ook samen voorkomen. Die dag van God zou komen, dag van gericht. En ze wisten, op horen en gehoorzamen zou het aankomen. Dat wordt ook in die profetie gezegd. Hoor naar de inzettingen en de bepalingen. Hoor naar wat Mozes jullie heeft meegegeven. Op horen en gehoorzamen komt het aan. En voordat die dag gaat komen, zal Elia er zijn. Dat wisten ze ook. Elia zal komen. En Elia zal komen om te keren, om te bekeren. En daar staat hij ineens. Mozes, maar ook die Elia. En betekent dat dan dat die dag van God nu aanstaande is? Dat komt op die discipelen af. En uit het vervolg van Marcus 9 blijkt ook dat op dat moment ze inderdaad aan die aanstaande dag van God hebben moeten denken. En ik denk dat ze daarom ook bevreesd waren. Want als die dag van God dan nu gekomen is, wie gaat daar doorheen komen? Als het op horen en gehoorzaamheid aan God aankomt, als dat de doorslag heeft, wie gaat het dan redden? Dat is een echte vraag. Maar, en dat is de verrassing hier, dat is de genade hier, dat niet alleen Mozes daar staat en niet alleen Elia. Niet alleen de wet en de roeping, niet alleen wat wij moeten doen, staat. Jezus is er ook. En wat hij gaat doen en gedaan heeft, is fantastisch om te zien. Met wie knopen Mozes en Elia nu het gesprek aan? Als die twee er alleen waren geweest, dan was het voor ons verloren. Maar zij knopen nu het zo helemaal is vastgelopen met de mensheid, het gesprek aan met Jezus. De wet is er, de profeten zijn er, maar nou komt het evangelie erbij, gelukkig. Hij komt erbij staan die de vervulling is van wet en profeten. Hij komt erbij staan die heeft opgepakt wat Israël heeft laten liggen. En wij ook. De gehoorzaamheid aan God. Hij komt erbij staan. Die de schuld verzoent en de zonden vergeeft. Hij straalt. Ik had het daarnet, jongens en meisjes, over de reflector. Hè? Jezus die het licht van God weerkaatst. Hè? Maar weet je, ik moet aan nog iets denken. Marcus die wijst jou en mij erop dat die kleren van Jezus zo wit werden. En wie droegen er in het Oude Testament, de tijd vroeger, witte kleding? Dat waren de priesters in de tempel. Dus als Jezus kleding ineens zo wit wordt, dan doet hij denken aan een priester. En ik denk dat dat ook de bedoeling is. Hij die de koning is, dat was het eerste deel van het evangelie. Hij is ook de priester. Hij laat hier zien, ik die alle macht heb, ben ook degene die alle macht aflegt. Die mijn leven aflegt. Die het offer gaat brengen van mijn eigen leven. En zien die discipelen dat nou? Hebben ze door? Gaat ze een licht op? Dat is wel de bedoeling. Want met dat ze Jezus zo zien en in gesprek zien met Mozes en Elia, wordt er vanuit de hemel op Jezus gewezen. Want ze krijgen niet alleen iets te zien, ze krijgen ook iets te horen. Terwijl ze naar Mozes en Elia staan te staren, is daar ineens een wolk. Nou, als je in de Bijbel leest over een wolk, dan is het opletten geblazen, want het is bijna nooit zomaar een wolk. Een wolk in de Bijbel, denk aan Exodus 19, de Horeb, is doorgaans teken van God. Teken van Gods aanwezigheid. Hier is God zelf. Jezus verandert van gedaante. Mozes en Elia. En dan God zelf. Verborgen aanwezig. En uit die grote donkere wolk klinkt dan een stem. Horen en zien vergaat die drie discipelen. Een stem. Zoals eens op de Horeb, nu hier op deze berg. Dit is mijn geliefde zoon. Die stem klonk een keer eerder, hè? Helemaal aan het begin van het evangelie. Bij de doop van Jezus. Toen hij helemaal stond aan het begin van zijn werk onder de mensen. En nu hij staat aan het begin van zijn lijdensweg, klinkt die stem opnieuw. Dit is mijn geliefde zoon. Hier zijn drie discipelen. Geschokt geloof, verward, geloof onaf. Wie is deze? God zelf komt nu tussen beiden. God zelf komt ze te hulp. Zij moeten weten, zeker weten, dat deze Jezus het is. Hij is het echt. En dan wel deze Jezus. Deze Jezus die het 6 dagen geleden had over zijn lijden, sterven en opstaan uit de dood. Hij is de Zoon van God, niet twijfelen. Hij is de Messias. Maar hij is het ook alleen zo. Daarom zegt Jezus ook tegen die discipelen, mondje dicht, niet praten over mij. Jullie mogen alleen over mij praten straks. Als je mij hebt leren kennen als de Zoon van God die geleden heeft en die is opgestaan. Dat verhaal moet de wereld in. Meegenomen om verder te komen. Meegenomen om kennis op te doen. Meegenomen om tot zekerheid te komen. Hoor hem. Luister naar hem. Horen die drie discipelen dan zeggen. Toen dacht ik, hé, nou heb je weer dat horen. Daar gaat het voortdurend in de Bijbel over. Mozes had het daarover. Elia had het daarover. En nu hier in het evangelie gaat het er weer over. Dat verandert dus niet van oud naar nieuw. Op horen, op luisteren komt het aan. Maar vanaf nu, en dat is het accent hier, horen, luisteren naar Jezus, de Zoon van God. En meteen zijn Mozes en Elia weg, lezen we in vers 8. Dat viel me wel op. Ze horen een stem, hoor naar hem. En die andere twee zijn meteen verdwenen. Alleen Jezus blijft over. Kennelijk moeten ze het met hem vanaf nu doen. Horen, luisteren naar wat hij zegt, dus niet langer tegenspreken zoals 6 dagen geleden. Niet langer in verzet komen tegen wat hij zegt. Horen de woorden over zijn lijden en dood. En die woorden horen en bewaren en overdenken. En al die andere woorden die Jezus heeft gesproken. Want zijn woorden zijn de woorden van het eeuwige leven. Zijn woorden zijn de woorden die opvangen en die dragen, die hoop geven, die vertrouwen wekken. Horen, daar komt het op aan. Dat is de navolging van Christus. Mijn schapen horen mijn stem. En volgen mij. De navolging van Christus begint bij dit horen. Dit is de kern van het geloof, altijd geweest. Horen. We hebben er onze handen vol aan. Maar het brengt ons wel het meest ver. Je kunt van geloof een heel verhaal gaan maken. Maar dat hele verhaal van ons mensen wordt hier teruggebracht tot de kern. Geloven is in zijn kern alleen maar luisteren. Ja, dan heb je het inderdaad nodig dat je van tijd tot tijd even door Jezus zelf terzijde wordt genomen. Als op een berg, alleen. Meteen hierna dalen die drie weer van de berg af. Niet alleen. Jezus gaat mee. Dat vind ik ook opmerkelijk. Hè? Het gaat over de ontmoeting met God. En wat we zien is dat die ontmoeting met God iets is wat die discipelen overkomt. Ze hebben dat niet zelf geregeld. Ze hadden het niet in de vingers, het wordt ze geschonken. Dat is één waarneming. De andere is dat de ontmoeting met God hier eigenlijk maar heel even was. Die topervaring. Heel even. En ik vind het daarom opvallend, omdat wij nogal eens denken dat die topervaring, hè, die ontmoeting met God, de ervaring van dicht bij God zijn, er altijd zou moeten zijn. Hè? Dus je geloof altijd top. En als dat dan niet zo is, dan heb ik kennelijk een probleem. Dan is mijn geloof niet op orde. Dat is nog maar de vraag. Want klopt ons idee wel daarbij? Gaat het wel zo? Wat lees ik hier? Dat Jezus die drie meeneemt, inderdaad, tot dicht bij God. Maar het is maar even, want even later neemt hij ze ook weer mee naar beneden. En dan gaat het leven weer in en dan gaat het de laagte weer in. En wat is daar niet allemaal en wat is daar ook allemaal niet? He, dus die ontmoeting met God, het was maar even. Want het leven. Het leven doet ertoe. Er is nog iets te doen. Er is voor Jezus nog een heleboel te doen. Maar ook voor die discipelen is er nog heel veel te doen. Het waren niet voor niets deze drie die apart genomen werden. Zij moeten bij God vandaan, dat is Markus 9. Straks de wereld in. Nu moeten ze nog zwijgen, zegt Jezus. Want eerst nog ontdekkingen doen bij kruis en opstanding. Maar straks zullen zij na Pasen, en zeker Pinksteren, het zwijgen doorbreken, spreken, preken, getuigen van deze Messias die ze hier dieper hebben leren kennen. Opdat ook anderen tot in Noordwijk en Amersfoort toe deze heiland leren kennen, geloven, navolgen. Wij. God ontmoeten. Van hem horen, van hem zien, al is het maar iets. Stel je voor. Zou dat kunnen? Het zijn momenten, begrijp ik uit Markus 9. Bij momenten wordt het ons gegeven. Even. En tegelijkertijd hebben we ze ook heel hard nodig. Want wat is daar beneden? Van de berg, van de top terug, met beide benen op de grond, in de laagte. Daar waar wij het leven leven, wat daar is? Nou, die discipelen zijn nog niet beneden of de vragen zijn er alweer. Vers 11 en volgende. En behalve de vragen is er onmiddellijk die vader met zijn zoon, een zieke zoon. De ziekte is er weer. De schreeuw, de hulpeloosheid. Vers 14 en volgende. Geloof onaf, ook dat. Dat was er al, hebben we gezien. Maar het blijkt er ook in het vervolg te zijn. En we herkennen het wel. De vragen, de ziekte, de hulpeloosheid, de gebrokenheid. Ook van het geloven. En waar komt het dan op aan? Nou, dat is ons meegegeven. Op luisteren, zegt God. Daar beneden. Alleen maar luisteren. Liever langer luisteren. Naar wat Jezus zei. Zijn woorden horen. Die dragen die helpen verder. En waar het ook op aankomt dat we op zijn tijd inderdaad iets van God zien en horen. Daar kun je naar verlangen. Zag ik maar iets van God? Hoorde ik maar iets van God? En dan lezen we vanmorgen Marcus 9 en dan lees ik hier, Jezus is die maakt dat daarvan komt. God ontmoeten, stel je voor. Het is meegenomen worden door Jezus zelf. Daar waar hij je bij de hand neemt. En waar is dat? Waar overkomt het je zomaar? Waar wordt het je gegeven? Daar waar hij je bij de hand neemt, dat is waar de gemeente is. Dat heeft de kerk niet bedacht. Zo heeft hij zelf en heeft zijn Heilige Geest het bedacht om te doen. Hij neemt je bij de hand, daar waar hij zelf is, dat is daar waar de gemeente is, zijn lichaam. Daar waar de Bijbel opengaat, daar waar gepreekt wordt, daar waar het heilig avondmaal wordt gevierd, daar waar je samenkomt in de kleinere kring op zondag en door de week, daar. Daar kan het je zomaar worden gegeven. God ontmoeten. Stel je toch voor, zeg. Iets van hem zien, horen. Het overkwam ze, die drie. Het is meegenomen worden. Waar begint het? Waar begint het? Gewoon daar zijn. Waar Jezus is. Amen. Laten we samen danken en ook met en voor elkaar bidden. En in onze voorbeden denken we onder meer aan zuster Maartje Hofland, Lindhout, Pilarenlaan 4, Noordwijkerhout. Zij kwam nu hopelijk definitief terug uit het LUMC. Laten we danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u voor uw woord van deze morgen. Uw stem die klonk, u die van u horen liet. Wij bidden om uw zegen over de verkondiging van deze ochtend. Dat ook wij, uw volgelingen, u dieper leren kennen. Heer Jezus, Zoon van God, u die de koning bent en ook de priester. Wij loven u en prijzen uw naam, dat u de zonde van ongehoorzaamheid op u wilde nemen, wegdraagt en dat er door u verzoening is en vergeving van de zonden. Wij bidden u, breng ons steeds weer door uw Heilige Geest tot de aanbidding van u en de gehoorzaamheid aan de Vader. U die de koning bent, ontferm u over de wereld waarin wij leven, over de volken en de mensen, dat recht en gerechtigheid het winnen, liefde van de haat, vrede van oorlog en strijd. Voor uw volk Israël bidden wij om de vervulling van uw belofte voor dit uw volk. Dat wij samen met de Joden, u de Heer Jezus, Zoon van God, mogen geloven, belijden en aanbidden. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Bouw uw gemeente door zending en diaconaat, waar ook op aarde. Zegen alle die in de dienst van het koninkrijk geroepen en gezonden zijn. We bidden u voor uw kerk in ons land, voor uw gemeente hier in Noordwijk. Zegen ons, uw gemeente, op deze plek, dat wij als zout mogen zijn en een licht op deze plaats. Zegen alle werk dat in ons midden mag gebeuren. Zegen onze predikant. Zegen onze kerkraad. Zegen onze kinderen en jongeren. Dat zij u, zo jong als ze zijn, mogen leren kennen en belijden. We bidden, geef ons een gezegende biddag woensdag aanstaande. Wij bidden u voor allen die uw zorg en kracht dubbel hard nodig hebben. Wij denken aan zieken en noemen voor u de naam van zuster Maartje Hofland. U weet van langdurige zorg. Zegen haar verblijf in het LUMC, dat zij in haar zwakte uw kracht ontvangt. Laat haar oog en hart steeds op u zijn gericht, de levende God en de God van het leven. Zegen haar samen met haar man Hans, haar kinderen en kleinkinderen. We bidden u voor degene onder ons die verlies met zich meedragen, alleen zijn komen te staan, een geliefde verloren aan de dood of aan het leven. Relaties liepen stuk, een huwelijk ging niet meer. Ontferm u, getrouwe God. We bidden voor hen die in het duister tasten, psychisch lijden. Laat uw licht over ze opgaan. We willen u danken met hen die zoveel reden hebben om u te danken. Om blijde gebeurtenissen, een mooie verjaardag, een jubileum. Wij danken u voor wat we uit uw hand ontvingen. Heere God, wij bidden, ga met uw licht ons voor op de weg van het leven, morgen en overmorgen. Als we het werk weer ter hand nemen, de studie vervolgen. Dat we doen mogen voor u, onze God en Schepper. Hoor ons bidden in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Wij zingen ons slotlied, Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 97, vers 7. Gaat u heen in de vrede van Christus, ontvang de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.